luisteraar, welkom bij deze laatste podcast over mijn boek Laat er licht zijn. Mijn naam is Marijke Gootjes en ik ga Robert-Jan van Capelleveen interviewen. Robert-Jan is een proeflezer geweest en bekend met de thematiek uit mijn boek. Robert-Jan, welkom. Ik wil graag van je weten wat jouw eerste indruk was van het boek.
Ja, hallo Marijke, dankjewel. Mijn eerste indruk van jouw boek is dat het vooral heel eerlijk is. En wat ik heel gaaf vind is dat het de worsteling belicht van onze Bijbelse helden. Ik denk dat je gewoon heel goed vooronderzoek gedaan hebt en daadwerkelijk de Bijbelteksten belicht. Die laten zien dat ja, die helden in Gods woord bijna allemaal te kampen hebben met depressieve periodes. En neerslachtigheid. Ik denk dat het heel belangrijk is dat we dat, dat we dat blijven zien als we onze Bijbel lezen. Maar ook, ik mis dat soms wel eens in de prediking in de kerken. We vinden het gaaf om de helden daden van deze mensen te belichten en hun geloof. En moet ik denken aan het hoofdstuk in Hebreeën. En dat is natuurlijk zo. Maar ze hebben ook gewoon een donkere, duistere periodes gehad. En met jouw boek erken je dat. En geef je daar ruimte voor. Zonder dat je zegt, daar moet je in blijven hangen. Want er is licht, hè? Dat is de titel van je boek. Daarover spreekt. Dat heeft mij altijd door de jaren altijd al geraakt ook. Omdat hij echt ook, zegt hij, volgens mij in vers 9, van door zijn boodschap en door wat hij allemaal meemaakt, is hij er helemaal klaar mee. Dan zegt hij, maar als ik erover nadenk om echt te stoppen, dan brandt het vuur in mijn botten en ik kan het niet meer binnenhouden. En die tekst heeft me altijd geïnspireerd. Ook, ik heb al jarenlang geen depressieve periode meer gehad. Maar dat heeft me altijd wel bemoedigd. Dat ik dacht van ja, maar weet je, opvolgen is het waard. En het is een periode en het gaat voorbij.
Ja.
Dus ja.
Mooi dat je hem ook aanhaalt. Want ja, zelfs Jeremia die vervloekt zijn geboortedag. Hè? Dus
precies dat.
Zo diep ging hij. Ja.
Ja. Ja.
Robert-Jan, jij bent ook jongerenwerker. En je ziet dat de mentale problemen onder hen toenemen. Heb je een idee hoe dat komt en wat jongeren nodig hebben?
Ik denk door de crisis en door alle veranderingen op sociaal gebied en de beperkingen die daarbij komen kijken, zie je dat de druk op jongeren mentaal gezien toeneemt. Maar ik denk vooral dat die problemen er altijd wel zijn geweest onder jongeren. Ik denk dat jongeren, als je een heel simpel gegeven neemt, dan kijk je alleen puur naar meiden. En je gaat ervan uit dat het klopt dat 1 op de 3 meiden eens in hun leven te maken krijgen met met seksueel overschrijdend gedrag. Dat alleen al, zo'n trauma kan genoeg zijn om in een depressie te belanden.
Ja.
1 op de 3 huwelijken strandt, of 2 op de 3, ik weet niet wat de cijfers zijn. Gebroken gezinnen.
Ja.
Gebrek aan een eigen waarde, dat wordt benadrukt door een ouder. En een ouder maakt zoveel impact op het leven van jonge mensen door hun eigen waarde te benadrukken. En dan hebben we het over gezinnen zonder God. Want ten diepste gaat het erom dat God onze identiteit bepaalt. Dus ik denk, daarbij als je kijkt naar de tijd waarin we leven ik heb een hele goede documentaire ooit gezien, Stress to Impress heet die. En het gaat over keuzestress onder jongeren. Als het gaat om een opleiding, een carrière. Er is zoveel mogelijk in de tijd waarin we leven. Maar dat geeft tegelijkertijd niet meer rust. En het geeft eigenlijk meer druk, denk ik.
Druk om het goede te moeten kiezen.
Precies, en om perfect te zijn. En iedereen kent de keerzijde van de medaille van social media is het perfecte plaatje wat wordt voorgehouden en waar iedereen naar denkt, daar moet ik naar leven. Maar goed, dat allemaal bij elkaar genomen is, en ik kan nogal veel meer dingen noemen, maar die zorgen ervoor dat de mentale druk toeneemt. Maar ik denk, wel heel, eigenlijk voor mijn gevoel nog veel belangrijker, is de geestelijke dimensie van het verhaal. Want Satan zit niet stil in de levens van jonge mensen. En die is er al heel vroeg als een kip erbij om mensen naar beneden te halen. En ik denk, wij zijn geschapen naar Gods beeld. En als we leven naar dat beeld, dan zijn we daadwerkelijk een bedreiging voor Satan. Want dan weten we wie we zijn. We weten wat onze erfenis is in hem. En dan leven we in autoriteit. Dus de duivel is er behoorlijk opgebrand, denk ik, om vooral jonge mensen naar beneden te halen. En maar verre af te houden van het beeld van God waarnaar we geschapen zijn.
Ja, en daarin ligt eigenlijk ook het antwoord, wat hebben jongeren nodig?
Ja, absoluut. Ze hebben Jezus nodig. Ze hebben redding nodig. Ja. Maar bovenal, kijk, als het eruit gaat dat depressiviteit, dat het dat zit in je denken en dat het werkt door in je emoties. En de Bijbel roept ons op om ons leven op het altaar te leggen en vernieuwd te worden in ons denken. En dat is een constant proces wat de Heilige Geest in ons doet, als wij ons overgeven aan Hem. En vernieuwing in je denken, ja, dat weet jij en dat weten vele anderen met mij. Dat is niet een moment of een aanraking. Een aanraking is vaak een begin. Maar het is een proces van vernieuwing van je denken.
Ja.
Dat het allerbelangrijkste is. En ik denk ten diepste bij elke vorm van neerslachtigheid, wat de oorzaak daar ook van is. De eerste waar we naartoe moeten rennen is Jezus. En de eerste waar we naartoe moeten rennen is de Heilige Geest. Die ons daadwerkelijk vernieuwt. En de wapens die wij gekregen hebben zijn niet vleeselijk, maar geestelijk machtig om bolwerken neer te halen. En ik denk dat een depressiviteit, neerslachtigheid en alles wat erbij komt kijken echt een bolwerk in je denken is. Een demonisch bolwerk in je denken. Wat neergehaald moet worden. Ja.
Ik heb eerder van jou gehoord ook dat Psalm 88 bij jou favoriet is. Kun je ook aangeven waarom dat zo is?
Ja, Psalm 88, ja. Daar preek ik graag over. Ik spreek trouwens ook wel eens in verschillende gemeentes. En ik spreek graag over die psalm, omdat... De meeste psalmen vind je dat element van klagen en rouwen wel terug. Of in veel psalmen. Maar dan is er altijd aan het einde van zo'n psalm is er een maar.
Ja, ja, ja.
Dan komt er een positieve noot. Dan komt de omslag. Psalm 88, en er is nog een psalm waarvan ik even niet meer weet welke dat is. Die kent dat helemaal niet. Die eindigt zelfs met de woorden... De duisternis is mijn
enige
vriend.
Ja, ja.
Ja, is mijn metgezel. En wat ik zo verschrikkelijk gaaf vind aan de psalm, is dat die psalm, en die psalmist daar de ruimte neemt, om dat gewoon te erkennen. Ik zie het gewoon even niet meer zitten. En dat gezegd hebben, dat begint, en dat is dan toch ook wel de sleutel voor die hele psalm, dus het eerste vers dan, waarin hij zegt, maar God, Heer van mijn heil. Dus hij noemt God nog steeds de God van zijn redding, ondanks dat hij het niet voelt, ondanks dat hij het niet ziet, ondanks dat hij in een diep groot gat zit. Noemt die God nog steeds de God van zijn heil. Dus ja, ik denk de sleutel is, en ik denk echt dat we dat verleerd zijn hoor, heel veel geloven om echt te klagen en echt te rouwen, maar dan te klagen en te rouwen bij de juiste, namelijk onze Vader. En dat geeft zoveel opluchting, hè, zoveel zorgen neemt dat weg. Hè. En ik bedoel, we worden Filippenzen ook opgeroepen om nergens zorgen over te maken. Maar en dan parafraseer ik je een beetje hoor. Maar omdat ik lees mijn Bijbel in het Engels. Dus ik ken al mijn teksten in het Engels.
Ja.
Maar om ons geen zorgen te maken, maar om onze zorgen uit te bidden. En de vrede van God die alle verstand erboven gaat, die zal in je hart en je verstand bewaken of bewaren. Dus ik vind het heel gaaf. Deze psalm erkent. Er zijn duistere periodes en die mogen er zijn.
Ja.
Maar tegelijkertijd zegt hij, maar God is altijd de God van redding en van herstel. Daarom hou ik heel erg van deze psalm. Ja.
Ja, mooi. Als laatste vraag wil ik je graag vragen, waarom zou jij het boek aanraden aan een ander?
Ik zou het boek aanraden eigenlijk om alles wat we al genoemd hebben. Namelijk het erkent en belicht de kant van Gods woord. Die wat mij betreft te weinig belicht wordt. En je bewaakt nog steeds de balans daartussen. En dat laat je perfect zien in je titel. Laat er licht zijn. Weet je, die duisternis is er, die ervaren we soms. Maar het gaat om het licht. En daarbij, ja, heel praktisch gezien, je hoofdstukken die lezen makkelijk. Die zijn kort genoeg om ook als je depressief bent en het moeilijk vindt om te lezen. Want je weet in een depressieve periode... is je concentratie niet altijd even van even hoog niveau.
Ja, ja.
Dus in die zin zijn je hoofdstukken kort, praktisch, geef je vragen en handvatten om daadwerkelijk uit te strekken naar dat licht. Dus om die reden. En omdat jij natuurlijk een fantastisch leuk persoon vindt.
Dankjewel.
Ja. Dat zeker. Maar om die reden en ook de tijd waarin we leven, zou ik dit boek echt van harte aanraden. Absoluut.
Ja. Dankjewel Robert-Jan ook voor dit korte interview. We zouden het nog veel langer kunnen maken. Ik wil graag tegen de luisteraar zeggen, als je wil reageren op een van de podcasts, stuur me dan een berichtje via Messenger of via mijn persoonlijke website, marijkegootjes.nl. Het boek Laat er licht zijn is verkrijgbaar bij Scholte Uitgeverij.